Ik wil u graag meenemen naar 1 Johannes 5. De eerste brief van Johannes, hoofdstuk 5, vanaf vers 1, waar staat: en ieder die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. En een ieder die lief heeft degene die geboren heeft, die heeft ook lief degene die uit hem geboren is. Hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren, en zijn geboden zijn niet zwaar. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Wie is er die de wereld overwint dan die gelooft dat Jezus is de Zoon van God? Deze is er die gekomen is door water en bloed, namelijk Jezus de Christus. Niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de geest is er die getuigt dat de geest de waarheid is. Want drie zijn er die getuigen, en dan lees ik verder in de tweede helft van vers 8. De geest en het water en het bloed, en die drie zijn tot één. Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis van God is meerder. Want dit is de getuigenis van God, welke hij van zijn Zoon getuigd heeft. Die in de Zoon van God gelooft, heeft de getuigenis in zichzelf. Die God niet gelooft, heeft hem tot leugenaar gemaakt. Terwijl hij niet gelooft, heeft de getuigenis die God getuigd heeft van zijn Zoon. En dit is de getuigenis, namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft. En ditzelfde leven is in zijn Zoon. Die de Zoon heeft, die heeft het leven. Die de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in de naam des Zoons van God, opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in de naam des Zoons van God. Tot zover. Als u dat leest, dan weet u meteen dat u leest in een van de boeken van Johannes. Want de wijze waarop hier enige zaken, of een zaak feitelijk, uiteengezet wordt, die herkennen wij meteen als die van Johannes. Johannes namelijk, die een onderwerp heeft, het is altijd hetzelfde onderwerp overigens, maar daar gaat het nou niet om, maar die een onderwerp heeft en dat niet systematisch van A tot Z, namelijk punt 1, punt 2 enzovoort, bespreekt. Maar Johannes die het onderwerp neemt en het beziet van zoveel mogelijk verschillende zijden, die het beschrijft met zoveel mogelijk verschillende termen. En daarna worden wij geacht een goed fundamenteel beeld te hebben van hetgeen de apostel ons wil uiteenzetten. Dat lukt niet altijd, dat ligt niet aan hem denk ik. En dat ligt dikwijls aan ons, omdat wij gewend zijn in het algemeen, en ook wellicht via de brieven van de apostel Paulus, aan een systematische uiteenzetting, waarbij hij zegt, het is zus en daarom is het ook zo, en vervolgens vloeit daaruit voort dat, en de consequentie is dan, enzovoort. Zo in die volgorde. En dat is wat we bij Johannes ten enenmale missen. Dat leidt wel eens tot misverstand, en het leidt ook dikwijls tot abstracties die wij in werkelijkheid niet begrijpen. Hetzelfde verschijnsel hebben wij in de tijd vastgesteld naar aanleiding van Johannes 1, waar staat: in het begin was het woord en het woord was God. Daarna stellen wij vast: het woord is God en God is het woord. En dikwijls zonder een flauw idee te hebben van wat het eigenlijk betekent. Want per slot, het is beeldspraak. Men kan zeggen God is woord, maar dan heet zoiets een stijlfiguur, dus een metafoor. En daar blijft het dan ook bij. Hetzelfde geldt voor uitdrukkingen als God is liefde. Het betekent God heeft lief. Het betekent ook als er iemand is die lief heeft, dan is het God. Ligt vast in zijn wezen. Maar Johannes drukt het wat sterker uit, maar dan krijgen we een stijlfiguur en zegt God is liefde. En daarom zegt hij God is woord. En het betekent dat God degene is die spreekt. Per definitie. Van oudsher. Van den beginnen, want dat staat er dan gewoonlijk bij. Niet alleen in Johannes 1, maar ook in 1 Johannes 1. En de variant op God is woord is God is liefde. Het is namelijk eigenlijk ook precies hetzelfde. Want in beide gevallen is sprake van communicatie. van gemeenschap. Althans, ze streven daarnaar. God spreekt en brengt daarmee contact tot stand, communicatie tot stand met zijn schepping. Zijn wereld, om zo te zeggen. God is dus woord. Maar waar hij die gemeenschap, die communicatie tot stand brengt, kan men ook zeggen, God is liefde. Is feitelijk precies hetzelfde. En de variant erop, die van God is licht, betekent echt niks anders. Het zijn wel leuk drie punten. Het is mooi systematisch. God is liefde, God is licht, God is woord. Want zo staat het in het handboek van de BBS, toch, broeder? Ja, zeker wel. Maar bij nader inzien is daar helemaal geen verschil tussen. Niet zodra wij begrijpen wat het betekent. En er blijven drie punten, zolang het niet tot ons doordringt. Nou goed, het is de apostel Johannes dan die in zijn brieven, boeken of hoe je het maar noemt, inderdaad de meest fundamentele waarheden uiteenzet omtrent het wezen Gods. En daarbij doet hij dat uiteraard aan de hand van het werk Gods. Maar hij beschrijft dikwijls het werk Gods als het wezen Gods. Als hij zegt God heeft lief, zegt hij God is liefde. Als hij zegt God openbaart zich, zegt hij God is woord. Of God is licht, enzovoorts. En we dienen dat soort dingen te leren begrijpen. Enig causaal verband tussen zijn verschillende stellingen is er ook niet. Dat wil zeggen, oorzaak en gevolg vinden we bij Johannes ook nooit vermeld. Bij Johannes moet je altijd afvragen, ja, maar wat was er nou eerder? De kip of het ei, inderdaad, ja. Dat probleem hebben we opgelost. Het was vorig jaar Pasen, maar daar gaat het nou niet over. Maar dat probleem hebben we inmiddels opgelost. Maar als we hier bijvoorbeeld lezen in 1 Johannes 5 vers 1... dan zitten we inderdaad met net zo'n vraag. Namelijk, wat was er nou eerder? Want er staat, in ieder die gelooft dat Jezus is de Christus, die is uit God geboren. Maar de vraag is, wat was er het eerst? En dat kun je uit dit vers niet lezen. In andere schriftplaatsen wel, dus het is geen probleem. Maar je kunt het hier niet lezen. Die tijd ontbreekt. De volgorde waarin dingen plaatsvinden, of de kwestie van oorzaak en gevolg ontbreekt in ene male. En er zijn er dus die zeggen, men moet uit God geboren zijn om alvorens tot geloof te kunnen komen. Die zijn er. Dat is bij ons wat minder populair. Maar niettemin is dat een idee. Dat men zegt, men moet uit God geboren zijn eerst. En dan kan men pas geloven. En zolang men niet wedergeboren is, mag men dan ook niet geloven. Want het zou eigen initiatief en eigen werk zijn. En dat is in sommige kringen ten strengste verboden. Toch of niet? Hier in de buurt moet men dat ook wel redelijk goed kennen, die gedachtegang. In elk geval, ik geloof niet dat het zo is. Ik geloof dat het andersom is. Dat kan niet anders, want de prediking van het evangelie is gericht tot de mens die van niks weet. Of in ieder geval de mens die verloren is. En die wordt opgeroepen niet om zich te laten wedergeboren worden. Dat zou tot niks leiden namelijk. Hij wordt opgeroepen om tot geloof te komen. En op grond van geloof wordt hij dan wedergeboren. Dat is het oorzakelijk verband. Maar Johannes noemt het niet. Hij stelt gewoon vast. En ieder die gelooft dat Jezus is de Christus, is uit God geboren. Het is als gevolg daarvan, maar het is beide waar. Als men gelovig is, dan is men wedergeboren. Om de eenvoudige reden dat, als we het heel strikt nemen, als iemand tot geloof komt, wordt hij wedergeboren. Of baart God hem weder. Dat kun je in gewoon Nederlands niet zeggen, maar in de Bijbel wordt die term baren net zo goed gebruikt voor het mannelijk aandeel, zoals dat heet, in de voortplanting, het voortbrengen. En dat is hier trouwens ook zo, in dit vers. Maar het gaat erom dat die twee dingen samenvallen. Waarom de apostel het hier zegt, is uit de context nogal duidelijk. Het idee is namelijk dat als wij gelovigen zijn, dan zijn wij dus wedergeboren. En als wij wedergeboren zijn, hebben wij dus het leven Gods in ons. En daarom mag van de gelovigen toch het een en ander verwacht worden. Zij zijn gelovigen, zij hebben nieuw leven ontvangen. En als dat nieuwe leven daar is, als wij dat ontvangen hebben, zou dat nieuwe leven ook inderdaad geleefd worden, is het idee. Het zou tot uitdrukking komen in de levenswandel, dan wel de levenswijze. Daarom zegt hij dat zo hier. En dus als wij gelovigen zijn, wel nu, dan hebben wij een nieuw leven ontvangen. Dat is zoals we bij andere apostelen zo zonder meer lezen. Ik ga er nou maar niet op in, want dan verdwaal ik helemaal. Ik wilde me maar bij dit schriftgedeelte houden. En dus ieder die gelooft dat Jezus is de Christus, nu weet je meteen wat geloven is. Er zijn mensen die zeggen, ik geloof wel in God, maar ik geloof niet in Jezus. Dat is men, dat kan best misschien, maar dat is men wellicht. Het kan eigenlijk helemaal niet hoor, het is gewoon onzin. Maar men bedoelt er wat vreemds mee. Men bedoelt alleen dat er God bestaat. Maar dat hij wat gezegd zou hebben, acht men zeer onwaarschijnlijk. En maakt daarmee God gelijk aan de afgoden die immers per definitie stom zijn. Daarom zegt Johannes, God is woord en God spreekt. Dan wel heeft gesproken. En de gedachte is dus, als men in God gelooft, gelooft men in wat God gesproken heeft. En aangezien God, zoals eens Klaas Roosendaal zei, dat is voor mijn tijd eigenlijk, maar vooruit. Maar aangezien God slechts gesproken heeft over zijn zoon, is het dus zo dat als men in God gelooft, gelooft men in zijn zoon. En dat is, dat leidt geen twijfel, de Heer Jezus. Die dan dus de Christus, de Zoon Gods, is. Met dank aan Petrus voor de gelegenheid. En dus, en ieder die gelooft dat Jezus is de Christus, en die dus gelooft in God, en daarmee in Christus, die is uit God geboren. Dat heeft God gedaan, maar dat staat in het voorbijgaan in de volgende zin. Er staat namelijk, en ieder die lief heeft, degene die geboren heeft. Dat wil zeggen, en ieder die God lief heeft. Want God heeft dat nieuwe leven verwekt. Maar ja, de vertalers stellen de prijs op te zeggen dat dit hetzelfde woord is als dat in de voorgaande zin. En terecht, ze vertalen dus ook maar met geboren. En ieder die lief heeft, degene die dat leven heeft voortgebracht, die heeft wedergebaat, zo heet dat. En kortom, ieder die God lief heeft, heeft ook lief degene die uit hem geboren is. En daarmee wordt feitelijk een soort van drie-eenheid genoemd. Dezelfde drie-eenheid die we trouwens eerder ooit zijn tegengekomen in Johannes 17. De Vader, de Zoon en degene die de Vader aan de Zoon gegeven heeft. Toch? De Vader, de Zoon en die andere zonen. Te midden waarvan Christus de eerstgeborene is. Onder vele broederen. Dat is een goede Bijbelse drie-eenheid. Die vind je tenminste makkelijk terug. En daar gaat het maar om. Die vinden we hier ook vermeld. Maar de gedachte is dat als wij gelovigen zijn, dan zijn wij uit God geboren. En hebben dan dus God lief als vanzelfsprekend. Omdat hij, om zo te zeggen, onze vader is. Maar als dat zo is, hebben wij ook onze broeders en zusters lief. Want God is ook hun vader en wel op precies gelijke wijze. En dit vers staat trouwens ook niet op zichzelf, natuurlijk. Het sluit namelijk meteen aan bij het voorgaande vers, hoofdstuk 4 vers 21, waar staat, dit gebod hebben wij van hem, namelijk dat die God lief heeft, ook zijn broeder lief hebben. En 5 vers 1 geeft daar gewoon rechtstreeks commentaar op. Als wij God lief hebben, hebben wij ook onze broeder lief. Al of niet in het enkelvoud of meervoud, dat maakt nog verder niet uit, hè. En dat wordt hier toegelicht, want als wij uit God geboren zijn en God lief hebben, hebben wij ook lief degenen, al die anderen, die uit hem geboren zijn. En daarna hetzelfde nog een keer, min of meer in vers 2. Hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben, wanneer wij God lief hebben. En de aardigheid is dat het daar dus precies andersom staat. Hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben. Dat wordt eerst genoemd. Wanneer wij God lief hebben. Maar andersom werd het eerder in de brief al gezegd. Waaruit kennen wij dat wij God lief hebben? Uit het feit dat wij de broeders lief hebben. En wat er nou eerst is en wat twee en wat oorzaak en gevolg is. Dat maakt Johannes allemaal niks uit. Hij zegt gewoon het hoort bij elkaar. Het is één geheel. Als vanzelfsprekend. Zo is dat nou eenmaal. Het is trouwens toch een belangrijk gegeven dat het hier andersom staat in vers 2. Want het mag dan zo zijn dat wij, die kinderen God zijn en God lief hebben, dat wij inderdaad de kinderen Gods liefhebben en dus de broeders liefhebben, het neemt niet weg dat dat in de praktijk bij gelegenheid wel betwijfeld wordt. Soms. Of niet. Komt dat hier niet voor? Dat zou natuurlijk kunnen. Hè? Maar het wordt wel eens betwijfeld. En het is trouwens een betrekkelijk algemeen gegeven, uitgebreid geparafraseerd en bezongen, dat dikwijls sprake is van liefde, terwijl die niet erkend wordt, of niet beantwoord wordt, of zelfs gewoon ontkend wordt. Toch? Een liefde die niet aanspreekt, om zo te zeggen. Waaraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben? Wij zouden zeggen, nou, dat blijkt wel uit het gedrag onderling. En of we de kinderen Gods lief hebben, zou moeten tot uitdrukking komen in de wijze waarop we ons ten opzichte van de kinderen Gods gedragen. Van onze functie in het gemeentelijke leven. Of hoe dat maar heten mag. Dat is ook zo. Natuurlijk is dat zo. Maar u weet hoe dat gaat. Het kan dan zijn dat we anderen lief hebben. Het is maar de vraag of die anderen dat herkennen en ervan gediend zijn. Het kan ook best zijn dat de dingen die wij doen uit liefde voor anderen, dat die juist tegengesteld geïnterpreteerd worden. Hoe kan ik dat nou doen? Uit liefde. Maar ja, was ich lieb, das neckt sich, zeggen de Duitsers. In een wat andere tongval dan de mijne, maar vooruit. Hè? Maar dat komt allemaal voor. Ik zal u een voorbeeld geven. Als wij de Jood, dan wel Joden, lief hebben, wat doen we dan? In onze relatie tot hen? Dan brengen wij hen het evangelie. Mag ik aannemen. Maar er zijn er legio, in ieder geval onder de Joden en ook veel onder christenen, die dat juist dat beschouwen als een daad van vijandschap. Het wordt precies tegenovergesteld uitgelegd. En ervaren. Maar toch is het zo. Ik ga het nou niet uitleggen hoe dat nou komt. Dat komt omdat men de schriften niet begrijpt, natuurlijk. Maar vooruit. Maar als wij iemand lief hebben, als wij de Joden lief hebben, brengen wij hen het evangelie. Als wij zondaren lief hebben, brengen wij hen ook het evangelie. Dat maakt verder geen verschil. Uit zowel Jood als Heiden, uiteraard, zoals de schrift ons dat zegt. En dus als we elkaar lief hebben, vertellen we elkaar de waarheid. Hè? Maar iemand de waarheid vertellen kan misschien nog net, maar iemand de waarheid zeggen, wat fundamenteel hetzelfde is natuurlijk, wordt dikwijls, in verre de meeste gevallen denk ik, als vijandschap uitgelegd. Toch? Ik zal hem eens flink de waarheid zeggen. Slaande ruzie wordt het dan dus. U ziet, het ligt heel dicht bij elkaar. En dat betekent dus dat liefde niet altijd onderkend wordt. Zo is dat nou eenmaal. En de apostel Johannes zegt, wel hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben. Misschien niet uit de onderlinge verhoudingen, dat zou kunnen. Maar het blijkt uit dat wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Het is namelijk onmogelijk om God lief te hebben en de broeders niet. Tragisch wordt het als de broeders er geen prijs op stellen. Dat is natuurlijk soms zo. Nee, zuster, ik zei broeders toch met een kleine letter. Nou, laat me zitten. He, maar dat gebeurt toch of niet? En daarom zegt de apostel hier, wanneer wij God lief hebben, dan hebben wij de broeders lief. Of je nou van de ene kant komt of van de andere, het maakt niks uit. Als wij elkander lief hebben, als dat blijkt, dan is dat omdat we God lief hebben. En andersom, als wij God lief hebben, hebben we elkaar lief. En of het een moet blijken of het ander, dat weet ik niet. Aan beide kanten wordt het dikwijls niet begrepen. Maar het gaat samen. Bovendien, er staat, hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden bewaren. Ik vind het een aardige, want een normale gedachte is natuurlijk, dat is niet de meest verspreide, maar de normale gedachte is dat het bewaren van zijn geboden betekent het bewaren van het woord Gods. Want het woord gebod betekent nog altijd gewoon onderwijzing. Meer gangbaar is vermoedelijk zijn geboden namelijk minstens 10. De gewoonte, de wet. Ik zou niet weten waar het anders aan op moet hangen in het Nieuwe Testament dan aan dit soort uitspraken. Maar dat zouden wij uiteraard niet doen, want daar zijn we van verlost. Maar we zouden wel zijn onderwijzingen bewaren in onze harten. Per slot, dat is eigenlijk gewoon hetzelfde als geloven. Want wat is geloven nou anders dan dat we onze harten openstellen voor het woord van God? Niet ons oren, ons hart. Dat het woord Gods deel uitmaakt van ons leven, dat het ons eigen wordt enzovoort, dat het onze gedachten bepaalt, dat het ons verandert door de vernieuwing van ons denken enzovoort. Dat we daaruit leven, uit dat woord Gods. Dat is ook de manier waarop wij verlost worden van de wereld, maar dat staat min of meer in de volgende verse. Dat is het enige wat telt. Maar als u zou vragen, maar bedoelt de apostel Johannes dan misschien niet een specifiek gebod? Het zij enkelvoud of meervoud. Dan zeg ik nou, als u er een zoekt, die stond ook in 4 vers 21. En het verband tussen deze verse en 4 vers 21 heb ik u al genoemd. Het staat tenslotte recht achter elkaar. Dit gebod hebben wij van hem, en dat zouden wij dus bewaren, dat die God lief heeft ook zijn broeder lief hebben. En daarna kun je meteen vers 2 lezen van hoofdstuk 5. Hieraan kennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben wanneer we God lief hebben. En dus en zodoende zijn geboden bewaren. Gaat in één keer door. Het liefhebben van God en het liefhebben van onze broeders en zusters. Onze huisgenoten des geloofs of hoe het maar genoemd mag worden. En als er al een leefregel zou bestaan. Ik zeg niet dat ze niet bestaan, ik zeg dat ze bestaan hoor, dat meen ik. Maar als er dan één regel is, zal ik maar zeggen. Één regel voor het praktische leven van de gelovigen. Is het dat we ons zouden benaastigen om de geestelijke eenheid van de gemeente te bewaren. Met opzet zeg ik het nu met de woorden van Paulus uit Efeze 4. Maar dat is hetzelfde als de regel is, we zouden de broeders lief hebben. De zusters ook, maar daar moet je iets voorzichtiger mee zijn als broeder, dat zeg ik altijd. Maar vooruit. Ja, tot de misverstanden leiden, heb ik begrepen. Maar inderdaad, dat is wat het is. Liefde voor de kinderen Gods. Omdat wij inderdaad deel uitmaken van dezelfde familie. Om niet te zeggen, wij maken deel uit als leden maken we deel uit van hetzelfde lichaam. Toch? Eenheid. En als wij door wedergeboorte en dus door de doop met de geest, want dat is hetzelfde, tot één lichaam gedoopt zijn, zegt Paulus in 1 Korinthe 12 onder andere, is de logische consequentie dat wij inderdaad elkaar tot hand en voet zijn, zoals dat zo mooi heet. En dus ons realiseren dat we bepaalde verantwoordelijkheden hebben naar elkaar toe. Want liefhebben is niet slechts één gevoel. Ik zeg niet dat er geen gevoel is. Ik zeg alleen, daar houdt het niet mee op. Eigenlijk valt dat in de categorie verliefdheid. Maar ja, dat is een taalkundige spitsvondigheid, denk ik altijd. Maar niettemin is het zo. Want liefhebben in de Bijbel is in de praktijk in de eerste plaats hetzelfde als dienen. En in veel gevallen zijn die woorden synoniem. We zouden God lief hebben, hoe dan? Door hem te dienen. We zouden elkander lief hebben, hoe dan? Door elkander te dienen. De man zou zijn vrouw lief hebben, hoe dan? Door haar te dienen. En andersom overigens, want dat heb ik ook nog net ergens gelezen. Ja, komt allemaal voor. Het is dienstbaarheid. En dus ondergeschiktheid. Nederigheid. Dienstbaarheid. Als dat er niet is, of als dat er niet kan zijn of mag zijn, dan is daar inderdaad geen liefde. Niet in de praktijk in elk geval. En daar gaat het maar om. Dus, elkander lief hebben. En wat de apostel Paulus hier en daar in een hoofdstuk in een van zijn brieven bespreekt, namelijk de bevordering van de eenheid van de gemeente, of het behouden van de eenheid van de gemeente, daaraan is in de praktijk heel deze brief van Johannes gewijd. Gaat over niks anders. En zo bewaren wij dan zijn geboden, ook in de praktijk. En dan meteen vers 3, weer een toelichting. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. Dit is de liefde Gods. Maar men kan ook zeggen, zo hebben wij God lief. namelijk door zijn geboden te bewaren. Maar hij zegt het alleen veel sterker. Hij zegt, dit is wat het is. God liefhebben is bewaren van zijn geboden. En daarbij gaat het niet maar om theoretisch onderwijs, theoretische geboden, maar inderdaad om zeer praktische dingen. Hetgeen mogen blijken uit de uitdrukking, en zijn geboden zijn niet zwaar. Dat betekent toch in ieder geval dat het wel wat weegt. Al zou het dan weinig zijn, maar het weegt wel wat. En daarmee gaat het dus over praktische zaken. Het is natuurlijk een rechtstreekse verwijzing, als u mij vraagt, naar Matthäus 11, vers 29 en 30. Staat er in mijn Bijbel dan ook keurig ondergedrukt. Waar de Heer Jezus zegt, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt, vanwege dat zware juk van de wet, dat immers niemand kon dragen. En hij zegt, kom tot mij en ik zal u rust geven. Leer namelijk van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dus als u van hem wat wil leren en dus onderwijs wil hebben, geboden, dan betekent het dat wij navolgers van Christus zouden zijn. En zachtmoedig en nederig van hart is de gedachte. En de volgende zin luidt dan, neem mijn juk op u, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En in samenhang met dat nederigheid en zachtmoedigheid spreekt het natuurlijk in de eerste plaats over onderwerping aan het woord Gods en daarmee dienstbaarheid aan God en vervolgens over dienstbaarheid aan elkaar. Het is ook een thema wat later met name ook door de apostel Paulus besproken wordt, als hij op vele plaatsen in veel verschillende brieven zegt dat de Heer Jezus Christus zich voor de gemeente nu heeft overgegeven en inderdaad de zwakheden van de gemeente draagt enzovoorts. Ons dient, als hoofd, wel te verstaan, maar niettemin een dienstbare positie. Dat is trouwens ook wat tot uitdrukking kwam in het hoge priesterlijk gebed, onder andere. En dus, zijn geboden zijn niet zwaar. Waarom zijn ze niet zwaar? Omdat het zo makkelijk is de broeders en zusters lief te hebben. Als dat zo was, als dat zo makkelijk was, dan komt dat ongetwijfeld doordat onze broeders en zusters zulke aardige mensen zijn. En het is niet zo, want ik hoor er ook bij namelijk. Dat is goed, laat maar zitten. Hè? Nou, even voorzichtiger dan. Wij kennen allemaal in de verte, wij kennen zoveel broeders en zusters, er is er vast wel één bij die niet zo heel aardig is. Dus dat, ik lach er maar liever om. Waarom? Omdat het niet werkelijk van belang is. Niet echt, tenminste. Dat onze broeders en zusters geen aardige mensen zijn, leidt ertoe dat onze liefde voor hen wellicht niet erkend wordt. Dat het maar van één kant komt, wellicht. Het brengt verdriet met zich mee dan dus. Zoals het met liefde zo dikwijls het geval is. Helaas denk ik altijd, maar zo is dat nou eenmaal. Maar het is toch niet zo moeilijk om de broeders en zusters lief te hebben. Dat is echt niet zwaar. Want, zegt de apostel, maar ik zeg het nu met eigen woorden, want wij zijn immers uit God geboren en wij hebben dus het goddelijke leven in ons. Zijn zaad blijft in ons. Dat staat in 3 vers 9. Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want zijn zaad, Gods zaad, blijft in hem. Dat betekent gewoon dat Gods leven en daarmee Gods woord, of andersom zo u wilt, in ons woont. En Petrus zegt hetzelfde. Petrus zegt, gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. En waarom zegt hij dat? Omdat het onze erfelijke eigenschappen bepaalt. Omdat het bepalend is voor het leven wat in ons is. En als dat leven van Christus in ons gepraktiseerd wordt, tot uitdrukking komt, kan beter zeggen, als het leven van Christus in ons gevoed wordt, want dat is het enige wat nodig is, dan betekent het vanzelfsprekend dat wij zijn geboden bewaren. En dan betekent het vanzelfsprekend dat wij als kinderen Gods liefde zullen hebben voor de broeders en zusters. Dan zeg ik het op nogal paulinische, op nogal johannitische wijze. Als ik het meer zou zeggen op paulinische wijze, zou ik zeggen, het betekent dat wij langzamerhand zullen leren onze broeders en zusters lief te hebben. Niet met veel moeite, zo bedoel ik het niet, maar het zal langzamerhand ontstaan. Naarmate het woord van Christus in ons gestalte krijgt, naarmate wij toenemen in genade en in geloof en in kennis, naarmate wij in geestelijke zin, met een hoofdletter G bij voorkeur, volwassen worden, zal inderdaad die levenshouding zich ontwikkelen. Niet omdat we daarom vragen, waarschijnlijk ook niet, denk ik. Omdat wij onze naar uitstrekken, al is met het laatste niks verkeerds, maar gewoon omdat het als vanzelfsprekend gebeurt. Wanneer wij immers de gezindheid en het gevoelen van Christus ontwikkelen, of beter nog, wanneer dat in ons ontwikkeld wordt, dan ontstaat daar die eensgezindheid naar Christus. Zoals de term luidt uit Romeinen 15 onder andere. Dan zal dat gevoelen van Christus in ons zijn. Uit Filippenzen 2, om maar eens wat te noemen. En dan gebeurt dat gewoon. En in de praktijk zeg ik dan, want ik beschouw het maar liever vanaf de negatieve kant, dan loop ik niet al te veel risico. In de praktijk zal dat waarschijnlijk weinig vreugde brengen in ons leven. In de praktijk zal het juist verdriet met zich meebrengen. Maar ook bevrediging. Het zal vrucht dragen in ons. Dat is wat de schrift ervan zegt. Want liefde is lang niet altijd zo'n prettige zaak, moet ik u zeggen. Het brengt heel wat consequenties met zich mee. En zoals gezegd, dikwijls ook veel verdriet. Juist daardoor. Daar hebben we het een andere keer wel weer eens over. Maar het is ook wat de schrift ervan zegt. In elk geval, die geboden zijn niet zwaar. Het is niet zo moeilijk. Het is niet zwaar. Het is niet een grote last om deze geboden te bewaren. Weet je wat een last is? Weet je wat zwaar is? Het tegenovergestelde. Weet je wat moeilijk is? Het woord Gods wegredeneren. Je verzetten tegen het werk en tegen het leven Gods. Dat is veel moeilijker. Dat heet in de Bijbel verzen het tegen de prikkels slaan. Dat heb ik nagevraagd aan Paulus dus. Hè? Kijk, laat ik het anders zeggen dan. De kracht Gods in ons, de kracht van het woord in ons, de kracht van de geest in ons, is immers veel sterker dan onze eigen kracht. Wanneer wij dus het werk van de geest, het werk van Christus in ons willen tegenstaan, dan kost dat energie. Dat is zwaar. Dat is moeilijk. Dan moet je vindingrijk zijn. Of hardnekkig. En bij voorkeur intelligent. Dat wil ook wel eens helpen. Dat zeg ik al. Ja, dat meen ik echt. Als je voldoende intelligent bent, moet het toch mogelijk zijn om elk woord in de Bijbel weg te redeneren. Of tegen te spreken. Of in twijfel te trekken. Dus sommigen gebruiken hun intelligentie daar ook voor. Vandaar dat de Bijbel zegt, zalig zijn de armen van geest. Dat betekent echt gewoon, zalig zijn de dommen. Nou ja, wat kort gezegd, het is nu eenmaal een kort woord ook, dus vooruit. Maar dat is wel het idee. Kijk, dat is zwaar. Maar het eenvoudige woord Gods, dat tot ons nemen, hoeft geen enkel probleem te zijn. En wanneer we het daarbij laten, bij die keuze aan, we hebben gekozen voor de Heer en voor zijn woord. Wanneer we het daarbij houden, dan zullen we inderdaad vrucht dragen. Dan zullen wij zijn geboden bewaren. Dan zullen we elkander lief hebben. Zullen wij de wereld overwinnen. Niet alleen in de zin van dat we in de toekomst opstaan uit de dood, dan wel opgenomen worden of iets dergelijks. Maar zullen wij ook nu de overwinning hebben. U weet wel, het beroemde overwinningsleven, waarover zoveel liederen in onze bundel spreken. Toch?
Jaagt de liefde na.
Natuurlijk. Ja. Ja, dat is, kijk, dat is de andere kant van de zaak. Dat is namelijk dat de schrift ons leert dat wij ons inderdaad naar deze dingen zouden uitstrekken, naar de vrucht van de geest. Daarom worden ze ons ook genoemd, opdat wij zouden weten wat wij hebben te verwachten en waarna wij ons zouden uitstrekken. Dat is het hele punt. En daarom staat er bij gelegenheid, grijp naar het eeuwige leven. En dat schrijft de apostel niet aan de een of andere zondaar, maar aan een kind van God, een andere apostel namelijk, Timotheus, grijp naar het eeuwige leven. Niet omdat hij dat leven niet had, opdat hij het zou ontvangen. Integendeel, hij zou er naar grijpen omdat hij het had. Opdat dat leven ook daadwerkelijk zou geleefd worden. En Paulus van zichzelf, in weer een andere plaats, Filippenzen zegt, niet dat ik het al reeds gegrepen heb, maar ik jag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Dat, daarnaar zouden wij ons uitstrekken. En dat is in overeenstemming met de wil van God voor ons leven. Dat is in overeenstemming met de richting waarin Christus dan wel de Heilige Geest ons wil doen opgroeien of wil ontwikkelen of hoe dat maar heten mag. En dat zouden we ons bewust zijn en dat niet tegenwerken. Want dat is zwaar. Het is hard om de versen tegen de prikkels te slaan. Maar in tegendeel, wij zouden ons naar uitstrekken. En dat is volstrekt de positieve benadering inderdaad, ja. Maar begrijp je me goed? Het risico van erna jagen of erna grijpen is eventueel dat wij het gaan imiteren. Ja, er is niks moeilijks aan. Elke uitspraak uit de Bijbel kan, als men wil, verkeerd geïnterpreteerd worden. Dus dat is geen punt. En de uitspraak ik jaag ernaar of jaagt naar kan ook inderdaad verkeerd geïnterpreteerd worden. Men zegt, dan gaan we doen alsof. Dan gaan we aardig doen tegen elkaar, opdat men zou merken of zien dat we elkander lief hebben enzovoorts. Trekken we een vriendelijk gezicht. En zeggen, dag broeder, dag zuster, hoe gaat het? Enzovoorts. En als we dan weer weg zijn hier, dan zeggen we, hè, dat hebben we ook weer gehad. Die rotlui allemaal. Het komt allemaal voor, heus komt allemaal voor. Nou goed. Dus dat is ook niet de bedoeling. Nee, wij jagen hiernaar, naar deze vrucht van de geest, om zo te zeggen, door inderdaad zijn onderwijzingen te bewaren. Door zijn woord tot ons te nemen. Of zoals Jacobus zei, door zijn woord in onze harten te laten planten, opdat het onze zielen zou zalig maken. Opdat het woord dat licht is, vrucht zou dragen, want de vrucht des lichts is in alle... enzovoort. Dus Efeze 5, om maar eens wat te noemen. Zo werkt dat. En daarna zeg ik, omdat we het nou toch over hebben. Daarna zeg ik, gebrek aan gemeenschap. Het is niet als kritiek bedoeld, voor niemand. Maar voor zover het er is. Gebrek aan liefde, voor zover het bestaat. Ik heb er dikwijls over horen klagen. Gebrek aan gemeenschap onder gelovigen, gebrek aan liefde onder gelovigen is in de allereerste plaats het gevolg van gebrek aan woord. Gebrek aan het woord Gods. Want het woord brengt gemeenschap. En in het bijzonder het woord Gods. Het woord is God, liefde is God. Dus het woord brengt inderdaad gemeenschap. En de vrucht van de geest in ons is nou eenmaal de vrucht van het woord in ons. En als die vrucht er niet is, komt het vermoedelijk omdat het woord er niet is. Omdat men de Bijbel niet kent, om het populair te zeggen dan. En niet weet de wil. Of waar men het wel weet, daar wil men het wellicht niet uit leven. Of men bestrijdt het. Of men beschouwt het alleen iets voor de eeuwigheid of zoiets. Als een soort levensverzekering op de bekende wijze. Maar als volstrekt ongepast voor het dagelijks leven. Dat mondt vanzelfsprekend uit in gebrek aan vrucht van de geest. Daar zien we dan geen ruimte voor. Die geven wij dan ook niet. Het heeft geen enkele zin om dan die vrucht van de geest te imiteren. Er staat niet voor niks. In de schrift, er staat natuurlijk, de vrucht van de geest is liefde, gelaten. Maar er staat niet voor niks. In Romeinen 12 al, de liefde, ja precies ja. De liefde zij ongeveinsd. Let op niet dat er staat, hebt elkander lief. Er staat, de liefde zij ongeveinsd. Als je het letterlijk interpreteert, betekent het, doe niet alsof je elkaar lief hebt. En in plaats daarvan uiteraard, maar heb elkaar lief. Dus niet een doen alsof, maar het is een zaak die voortkomt uit het hart. Het is niet het uiterlijk, het is uiterlijk gedrag alleen maar, wat we ons aanleren, wat we ons aan gewend hebben. Maar het komt rechtstreeks voort uit het hart en daar gaat het maar om. Ongeveinsd dus. Daarna zeg ik dat door de problemen die het christendom altijd gekend heeft, zeker ook in onze dagen, dat er gebrek aan gemeenschap is enzovoorts, gebrek aan onderlinge band, onderlinge liefde, dat vindt echt gewoon zijn oorzaak in een gebrek aan woord van God. En daarna doe ik net of ik Johannes ben en zeg hetzelfde nog een keer, maar nou andersom. En een gebrek aan het woord van God onder gelovigen wordt, als u het mij vraagt, in elk geval in belangrijke mate veroorzaakt, doordat die gelovigen zich er wel voor wachten om elkaar lief te hebben. En dan heeft men ook geen belang bij het woord. Als men niet van plan is vrucht te dragen, als men niet van plan is de Heer te dienen, als men niet van plan is elkander te dienen, als men te hoogmoedig is om nederig te zijn in dienstbaarheid, dan heeft men geen belang bij het woord Gods. En daarna wil ik het nog wel sterker zeggen. Ik denk zelfs, ik zeg het met opzet zo om er niet over te hoeven discussiëren. Ik denk zelfs dat waar wij niet bereid zijn de Heer te dienen, dat hij zijn woord gewoon van ons weghaalt. Voor ons sluit. Omdat het ons dan niks aangaat. Beslot is het een Bijbelse waarheid dat men geen parelen voor de zwijnen zou werpen. En die parelen die daar genoemd worden zijn wel degelijk daar ter plekke een beeld van het woord Gods. Dat is waar het over gaat. En zo werkt zoiets. Dat is een direct verband tussen. De ene kant bereidheid tot dienen, nederigheid, onderwerping. De andere kant de openbaring van het woord van God en de kennis daarvan enzovoorts. Het is in elk geval wat Johannes in deze brief uitgebreid uiteenzet. Maar terug dan naar vers 3. Wij zouden zijn geboden bewaren. In eerste plaats dus de broeder liefhebben, heet zoiets in 4 vers 21. En dan zijn geboden zijn niet zwaar, zoals inderdaad vermeld in Matthäus 11. En dan, hier een verklaring, zijn geboden zijn niet zwaar, want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Waarbij we zouden bedenken dat de wereld gekenmerkt wordt door dood. En dood is in zekere zin het tegenovergestelde van liefde. En ik bedoelde niet eens te zeggen dat liefde de oorzaak is voor het ontstaan van leven. In praktische zin toch. En dood het einde van dat leven. Ik bedoel gewoon te zeggen dat liefde is gemeenschap, maar dood per definitie is scheiding. En in die zin, in de eerste plaats, is het het tegenovergestelde. En de wereld wordt gekenmerkt daardoor, door scheiding. Misschien hoort u liever, de wereld wordt gekenmerkt door verdeeldheid. En dus door strijd. Kan ook niet anders. Waar men kiest voor de leugen, is het per definitie oneenigheid. Toch? Nou ja, volgens de Bijbel in elk geval. En daar waar toch liefde is en heerst, is dat overwinning op de wereld. En de overwinning op de wereld bestaat dus onder andere, want men kan het op veel manieren zeggen, maar bestaat onder andere daaruit dat wij die zondaren zijn, zoals heel de rest van de wereld om zo te zeggen, heel de rest van de mensheid, dat wij niettemin met elkaar verbonden zijn en waar heel de mensheid uit is op het uitoefenen van macht, zijn wij erop uit om elkaar te dienen. Nou ja, Zo zou het zijn. En zo kan het ook zijn. En dat is dus overwinning op de wereld. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Dat betekent niet maar, al wat uit God geboren is, zal ooit een keer wellicht ten jongste dagen opstaan uit de dood. Dat heet niet overwinning op de wereld, dat heet overwinning op de dood. Maar hier gaat het over overwinning op de wereld. En dus overwinning over de beginselen met name waaraan de wereld nou eenmaal onderworpen is. Daar is de dood hooguit een deel van. Maar meer in de praktijk gaat het om het leven uit de waarheid. Want de waarheid brengt gemeenschap. En de leugen, dan wel welke leugen ook, brengt alleen verdeeldheid. En dat wordt gewoonlijk beschouwd als het hoofdthema van deze brief. Waarheid tegenover leugen. Niet alleen deze brief, maar zelfs het Johannesevangelie. Kortom, zijn geboden zijn niet zwaar, want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dan weer een vraag, zomaar het wisselen door. Hoe dan? En dan zegt Johannes, want die heeft vele antwoorden altijd op dezelfde vraag. Hij zegt nou, dit is de overwinning die de wereld overwint. Ons geloof. Met andere woorden, ons geloof overwint de wereld, is de gedachte. Kijk, ook dit is een metafoor, een stijlfiguur. Want ons geloof overwint niet de wereld. En dan mag je rustig zeggen, ja, maar het staat er wel. Dan zeg ik, ja, dan sorry, dan de rest van de discussie is een taalkundige. Dan hebben we het er verder niet over. Maar ik zeg, met betrekking tot het taalgebruik hier, ons geloof is niet sterker dan de wereld. Maar dat waarin wij geloven is sterker dan de wereld. En dat waarin wij geloven maken wij ons eigen door geloof. Het woord Gods is sterker dan de wereld. Dat is, zei Petrus, het onvergankelijke, eeuwig blijvende woord van God. Dat overwint de wereld. Want dat blijft bestaan. Heel de wereld, de gedaante deze wereld gaat voorbij. Maar Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen... duimbreed was het toen nog in Thüringen. Zal. Zal er geen duimbreed wijken, zei Luther. Ja, Maarten Luther. Toen was hij nog geen koning, heb ik begrepen. Maar daar gaat het nou niet over, hè? Maarten Luther, precies. Gods woord... Dat is één die het begrijpt. Gods woord houdt stand in eeuwigheid... Helemaal niet, hij was dienstbaar, de man. En hoe? Gods woord houdt stand in eeuwigheid. Dat is waar het om gaat. Gods woord overwint de wereld namelijk. Al was het maar omdat door Gods woord in ieder geval die nieuwe wereld tot stand komt. En voor zover ons geloof de wereld overwint, is dat zo omdat door geloof wij ons het woord toe-eigenen als het ware. Beter is natuurlijk te zeggen, door geloof wordt dat woord ons eigen. Een deel van ons wezen. En vandaar dat het er zo staat. Dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Als iets zwakker zegt, wij zullen de overwinning ontvangen naarmate wij ons onderwerpen aan het woord Gods. Dat is het hele punt. En daarna zeg ik, en die overwinning is niet wat we straks ooit een keer hopen te behalen bij de opname van de gemeente of bij de opstanding uit de dood of wanneer dan ook maar. Het is de overwinning waarin wij dagelijks staan. Het was de Heer Jezus die in de nacht dat hij verraden werd, het brood nam, inderdaad, ja. Maar dat wilde ik niet zeggen. Ik wilde zeggen dat hij in de nacht dat hij verraden werd, zei, was een van zijn laatste woorden, alvorens hij dat gebed uitsprak. Hij zei, hebt goede moed. En Paulus zegt, wij hebben altijd goede moed. Omdat wij aanmerken de dingen die men niet ziet. En die zijn eeuwig. En die zijn dus de overwinning. En de Heer Jezus zei, hebt goede moed. Waarom? Op grond waarvan zou men goede moed hebben? Hij had zojuist gezegd, de wereld zal u haten. Want ze haten mij, ze zullen ook u haten. En een paar dagen daarvoor, nou misschien de dag daarvoor vermoedelijk, had hij gezegd, ze zullen je overleveren enzovoorts. In gevangenissen, toch? Niettemin, hij zei, hebt goede moed. Op grond waarvan? Ik ben blij dat ik in die dagen niet leefde, overigens. Eerlijk gezegd. Want het zag er voor de gelovigen naar aardse maatstaven verbazend slecht uit. Eeuwen van dood en verderf. Minstens 3 eeuwen lang. Algemeen. Niettemin, hij zei, hebt goede moed. Want? Want ik heb de wereld overwonnen. En aan hem zouden wij en zij delen hebben. Wij hebben namelijk de overwinning. Maar dat is wat die andere apostel zei, Paulus. In de bekende woorden, ik heb ze hoog op mijn lijstje staan hoor, die woorden uit Romeinen 8. Waar staat vanaf vers 32 ongeveer... Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wel, dat is overwinning uiteraard. Hij zal ons met Christus alle dingen schenken. Het is Petrus die hetzelfde zegt. Die zegt, God heeft ons alles gegeven wat tot het leven en de godzaligheid behoort. In 2 Petrus 1. Hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? Of vers 34, wie is het die verdoemt? Of vers 35, wie of wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? En het antwoord is uiteraard niets. En dan vers 37, maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Niet zullen wij overwinnen. Zelfs niet zijn wij overwinnaars, al neem ik daar voorlopig wel genoegen mee. Maar er staat zelfs, zijn wij meer dan overwinnaars. Door hem die ons heeft, en dan zijn we weer in Johannes terug, hè? Door hem die ons heeft lief gehad. En daarna, want ik ben verzekerd, ik pauzeer daar altijd even, nou, ik ben verzekerd. Ongeveer de enige verzekering die ik heb. Niet helemaal, maar het scheelt niet zoveel. Ik ben verzekerd. Als je deze verzekering hebt, heb je weinig anders meer nodig. Dat meen ik serieus. Ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordig, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel. Wat het ook is. Ons zal of zou kunnen scheiden. Het is volstrekt onmogelijk dus. Ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods. Terug in Johannes, hè? Liefde. Van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Want de gedachte is dat de Heer Jezus zei, ik heb de wereld overwonnen, daar valt niks meer aan toe te doen. En waar hij de wereld heeft overwonnen, hoeven wij de wereld niet meer te overwinnen. Waar hij de wereld heeft overwonnen en we hebben deel aan hem en zijn hoedanigheden en zegeningen, kortom, waar hij de wereld heeft overwonnen en wij zijn in hem, hebben wij de overwinning. En omdat wij daar niets voor hebben hoeven te doen, om de overwinning te behalen, zijn wij dus zelfs meer dan overwinnaars. Daar leven wij uit. Niet zozeer in die strijd om de overwinning te behalen. Voor zover het strijd is, is het niet om een overwinning te behalen. Schiet me door de gedachte, bij wie las ik dat? Oh, Tischendorf, die dat zei. Voor zover wij strijd voeren, is het niet om de overwinning te behalen. Bij hem al, die overwinning is al lang behaald. Voor zover wij strijd voeren, is het opdat wij zouden toenemen, zouden opgroeien. De Heer zouden dienen enzovoort, volwassen zouden worden, veranderd worden naar zijn beeld. Maar niet om de overwinning te behalen. Wij hebben de overwinning, daar leven wij juist uit. Maar die is gelegen in het woord Gods, in onze harten. En de eerste consequentie daarvan is vervolgens dat wij dus elkander kunnen liefhebben. Omdat die kracht Gods in ons en die liefde Gods in ons inderdaad sterker is van wat er in de wereld ons ook zou kunnen scheiden. Dat is het hele punt. En dus terug in Johannes 5, of 1 Johannes 5. Dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. En daarna nog een keer hetzelfde, vers 5. Wie is het die de wereld overwint dan die gelooft dat Jezus is de Zoon van God? Want in hem hebben wij die overwinning. Daar gaat dan het volgende gedeelte over. Wanneer geconcludeerd wordt, wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. Een leven staat net zo goed voor gemeenschap en voor liefde. Eigenlijk is het hetzelfde woord. Leven en lieven. Eigenlijk wel, ja. Het is eigenlijk volstrekt hetzelfde woord. En dat is waar het om gaat. Wat wij ontvangen hebben in Christus. Het gaat er niet om dat wij worden opgeroepen om ons op bepaalde wijze te gedragen. Om ons aan bepaalde voorschriften of regels te houden of iets dergelijks. Integendeel, waar het om gaat is dat wij geloven ten volle in het woord Gods en in degene over, en dus degene over wie het woord God spreekt. En in hem hebben wij de overwinning. In hem zijn wij volmaakt. En daaruit vloeit voort dat we dan ook daardoor God welbehagelijk zouden wandelen. Het eerste punt is dan dat we inderdaad de huisgenoten des geloofs zouden liefhebben. Dat is het werk Gods in ons. Dat is de uitwerking van de goddelijke natuur die wij hebben ontvangen. Dat is de uitwerking van het water, het bloed en de geest. Nou, dat is wat hier verder volgt dan, hè. Drie zijn er die getuigen. Het water, wat is water? In de Bijbel. Het woord Gods. En van daaruit, snel gezegd, en min of meer met een stijlfiguur, water is het woord Gods en dus is het leven Gods. Een ander wat genoemd werd, was de geest. Maar u weet, de geest is in de eerste plaats degene die het woord Gods heeft voortgebracht. En die ons in heel het woord Gods en heel de waarheid zou leiden. En waar de geest ons brengt tot het woord, geeft hij dus leven. Nog afgezien van dat geest in vele gevallen gewoon leven is. Niet helemaal altijd, maar dikwijls wel. En dus water en geest is hetzelfde. Kan trouwens niet missen, want in Johannes 7 nodigt de Heer de grote dag van het feest zijn toehoorders uit om tot hem te komen en van hem dat water te ontvangen. Stromen, wie gelooft in mijn gelijke wijze, de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dat zei hij van, of over, de geest of de heilige geest, de welke ontvangen zouden degenen die in hem geloven. Dus hij spreekt over water, maar hij bedoelt geest. In alle gevallen is het dus leven, uiteindelijk, ten diepste. En toen heb ik het woord bloed eerst maar even overgeslagen, want ik weet dat er nog steeds discussies over zijn. Ik ga er nu niet op in, dus nu niet de gelegenheid. Maar hier wordt het begrip gedefinieerd. Water, bloed en geest. En die drie zijn één. Water is leven. Geest is leven. Kom me nou niet vertellen dat bloed dood is. En voor degenen die zeggen, ja, nee, hier is het leven, maar op een andere plaats is het toch dood, dan zeg ik, dan zou je dat woord meteen uit het woordenboek moeten weghalen, want als een woord twee volstrekt 100% tegengestelde betekenissen kan hebben, is het onbestaanbaar. Dan kan zo'n woord niet bestaan. Dat is volstrekt onmogelijk, want dat betekent dat de werkelijke betekenis niet bepaald wordt door het woord, maar door de context. En dan kun je het woord dus net zo goed schrappen, is volkomen onzin. Ik meen het voor de volle 100%. Bloed is leven. Goed. Dus, drie zijn er die getuigen. Dat is wat in vers 6, 7 en 8 gezegd wordt. Want water, bloed en geest komt tot uitdrukking in de persoon van de Heer Jezus Christus. Hij is dat water. Want stromen van levend water zouden uit zijn binnenste vloeien. Hij zou namelijk oorzaak zijn van eeuwige zaligheid. En dat bloed, dat leven van het nieuwe verbond, waar de Heer ook over sprak in de nacht dat hij vader werd, is onvergankelijk leven. En als je zegt, dit is het bloed van het nieuwe verbond, dan kan dat onmogelijk iets met dood te maken hebben, want onder het nieuwe verbond bestaat de dood niet meer. Simpele zaak. En dat bloed dus waarover gesproken wordt, namelijk dat leven waarover gesproken wordt onder het nieuwe verbond, is inderdaad het leven van Christus, het bloed van Christus. Het leven van het lam. Toen zei iemand, ja, maar die is toch gestorven? Dan zeg ik, nou lees dan eerst maar eens verder. Ik ontken dat niet. Natuurlijk is hij gestorven. Maar het was onmogelijk dat de dood hem zou kunnen houden, zegt Petrus daarover. Enzovoorts. En de meeste keren dat het lam in de Bijbel genoemd wordt, staat het als geslacht. En gewoonlijk weer bij Johannes. Dus we zijn weer rond. Ik heb trouwens nog een mooie van u. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijke dingen. Gij die verlost zijt geworden, niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, maar door iets onvergankelijks dus. Wat dan? Wel het kostbaar en dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam, dat voorgekend is geweest van voor de grondlegging de wereld en geopenbaard in deze laatste tijden om uwentwil. Onvergankelijk. Iets onvergankelijks. Dat is het opstandingsleven van Christus dus. En dat is het leven van het lam. En niet zozeer het leven wat het lam had, maar in bijzonder het leven wat hij heeft. Of daar verschil tussen is, daar gaat het nou niet om. Water, bloed en geest. Dat zijn die drie begrippen die hier genoemd worden. Het zijn drie begrippen die in de Bijbel een belangrijke rol spelen. Ze getuigen van Christus, want daar gaat het over. Ze zijn een uitdrukking van Christus op enige wijze. En er staat gewoon van, vers 8, tweede helft van vers 8. De geest, het water en het bloed. En die drie zijn tot één. Dat wil zeggen, als men ze bezit, bestudeert wellicht, zal blijken dat ze volstrekt hetzelfde voorstellen. Het leven zoals dat is in het woord. Het reinigende en voedende woord. Maar de uitdrukking ontleen ik aan het reinigende en voedende bloed. Want dat is wat bloed doet. Voeden en reinigen. En wat doet het woord Gods? Precies hetzelfde. Wij worden mee gevoed, het is brood des levens. En wij worden door gereinigd, namelijk door het bad des waters, door het woord. Dat is inderdaad waarover hier gesproken wordt. Nou goed. Waarna wij terechtkomen bij de inhoud van wat de bloed, water en geest getuigen. Vers 11 zegt dat dit is de getuigenis, dat wil zeggen dit is waarvan die drie spreken, namelijk dat God aan ons het eeuwige leven gegeven heeft. Zodat hier eigenlijk gewoon staat, water staat voor eeuwig leven, bloed staat voor eeuwig leven en de geest staat ook voor eeuwig leven. Zij zijn de getuigenis, hè? Drie zijn er die getuigen en daarna dit is de getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft en het leven is in zijn zoon, zodat eeuwig leven is het leven van Christus en dus het bloed van het lam. Het water van de rivier van het water des levens, of hoe je dat allemaal maar noemen moet. Dat is waaraan wij deel hebben gekregen. Het gaat er niet om dat we iets zouden bereiken. Het gaat er niet om dat we ons best zouden doen om iets te grijpen in de eerste plaats. Het gaat erom dat we ons realiseren wie wij geworden zijn. Kinderen Gods, met eeuwig leven in ons. En dat leven overwint alle omstandigheden. Nu. En uiteraard ook voor de toekomst, daar verandert niks mee. Het spreekt over de overwinning die behaald is door de Heer Jezus zelf, die inderdaad de dood heeft teniet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht. En daarna zegt de apostel aan het eind van deze pericoop in vers 13, deze dingen heb ik u geschreven aan u die gelooft in de naam des Zoons van God. Men zou het echter ook kunnen lezen zoals het laatste deel van de zin van het vers luidt. Dit heb ik u geschreven opdat gij gelooft in de naam van de Zoon van God. Er bestaat wat taalkundig verschil van inzicht over. Het is zelfs vrij zeker dat die laatste zin er helemaal niet hoort te staan. En helaas of abusievelijk verdubbeld geworden is. Maar de gedachte is dat deze dingen geschreven worden. Punt 1, aan degene die geloven. Maar punt 2, deze dingen worden ook geschreven opdat men zou geloven. Want dat kun je best als twee verschillende dingen beschouwen. Want er is één ding dat wij tot geloof gekomen zijn. En ons leven aan onze Heer gegeven hebben. En dus wedergeboren zijn tot een levende hoop, dan zijn wij gelovigen. Maar men zou opnieuw kunnen vragen of wij inderdaad uit geloof leven. Het is de bedoeling dat we dat zouden doen. Daarbij blijven. Ons altijd zouden realiseren wie wij geworden zijn in Christus. Opdat we niet zouden strijden om het een en ander tot stand te brengen, maar opdat we ons bewust zouden zijn van de overwinning die we in onze heiland hebben. En sinds wij wedergeboren zijn, sinds wij leven hebben ontvangen, is, om het dan maar weer in beeldspraak te zeggen, nog maar één ding nodig. Want als kind geboren is, wat is er daarna nog nodig? Voeding. Voeding, dan begint het. Om de hoeveel tijd moet het ook alweer? Het is lang geleden, ik ben het langzamerhand vergeten. 52 jaar, zuster, is dat. Nou goed. Wat er nog nodig is, voeding. En dat is ongeveer alles. Nou ja, reiniging, vooruit. En die voeding is beschikbaar via het woord Gods. En wat reiniging betreft, op welke wijze dan ook en in welk verband dan ook, van de Heer Jezus staat dat Hij degene is die ons eenmaal gereinigd heeft. En van Hem staat dat zijn werk in onze tegenwoordige tijd zou kunnen worden samengevat als Hij reinigt ons. Nog steeds, want zo wordt het tegenwoordige werk van Christus beschreven. Hij reinigt ons nog steeds. Via datzelfde woord, overigens. En dat betekent in de praktijk dat waar wij ons voeden, worden wij door dat voedsel ook daadwerkelijk gereinigd. En het is omdat dat woord Gods, het voedsel is het woord Gods, het komt in ons hart en het reinigt ons hart van het kwade geweten. Ik zeg het nu maar gewoon met de Bijbelse termen. Dat is waar het over gaat. En daarom hebben we inderdaad maar één teken van de Heer ontvangen. Ter zijner gedachtenis. Niet opdat we zouden denken zozeer aan het verleden, maar opdat we zouden denken aan Hem die ons leven is, die ons voeden wil en die ons reinigt. Het werk van Christus, ik zou het niet anders weten. Het werk van Christus is precies wat tot uitdrukking komt in brood en wijn van het avondmaal. Hij voedt ons. En dat is genoeg. En heel ons leven is in feite, als het goed is, niks anders dan het vieren van dat avondmaal. Ik bedoel het uiteraard overdrachtelijk. Beslot is een type. Wij eten alle dagen dat brood des levens. Het woord Gods dat uit de hemel is nedergedaald, dat is Johannes 6. Wij ontvangen alle dagen dat bloed des Nieuwe Testaments. Dat leven, eeuwig leven, van Hem. Daarom zou men zich daarna uitstrekken, dan wel ernaar grijpen, dan wel ernaar jagen. Grijpt het eeuwige leven, enzovoorts. En inderdaad, wij krijgen het van Hem, opdat wij het zouden leven. Het is ook precies wat de schrift zegt in Romeinen 6. De genadegift Gods is het eeuwige leven. Het gaat daar niet over wedergeboorte als zodanig. Het gaat er over het praktische leven van de gelovigen. Dat is wat God ons geeft. En wij zouden het dus van Hem aanpakken, daarvoor danken en inderdaad in de praktijk daarbij blijven. En als van die wereld niks aantrekken, die zit ons misschien dwars, maar wij hebben de overwinning, wat maken we ons druk? Dat meen ik echt. Wij zouden ons daar niet druk over maken. We zouden trouw zijn aan onze Heer en leven vanuit hetgeen Hij ons in zijn genade geeft. Amen.